Goedemorgen allemaal. Ik ben blij dat ik hier weer in jullie midden mag zijn. En ik wil jullie ook van deze plek begroeten. In de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. En ik wil jullie vragen met mij te gaan naar het boek Johannes. Hoofdstuk 3. En daar wil ik met jullie lezen de eerste 3 versen. Johannes hoofdstuk 3, de eerste 21 versen. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde, zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u. Wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. De tekst waar we over na gaan denken vanmorgen is vers 3. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Lieve broeders en zusters, gasten. Ik vind het altijd een bijzonder hoofdstuk, Johannes 3. Een hoofdstuk waar je vele preken uit kan halen. Maar vanmorgen willen we met elkaar in het bijzonder nadenken over het thema opnieuw geboren worden. En als we zo naar vers 1 kijken, dan lezen we daar: en er was een mens uit de Farizeeën. Jezus benoemt heel specifiek tot welke religieuze stroming Nicodemus behoort. De Farizeeën. Wij kennen dat ook in Nederland. Hoe vaak hoor je niet: ja, dat is een hervormde broeder. Of die is charismatisch. Of hij komt uit de vergadering. Of hij gaat naar de schaapskooi. Maar waarom zeggen wij dat? Waarom benoemen wij dat zo? Nou, eigenlijk geven we daarmee aan met welke theologisch gedachtegoed iemand zich identificeert. Of waar hij zo toe behoort, of waar hij in gelooft. Dus als zo Johannes nu Nicodemus benoemt als fariseer, dan identificeert hij eigenlijk Nicodemus met het theologische gedachtegoed van de fariseeën. Nicodemus komt daar zo bij Jezus binnen. Hij komt bij Jezus op bezoek. En ik vind vers 2 vind ik een hele mooie tekst. Daar erkent hij eigenlijk al dat Jezus de Messias is. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, leraar. Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Nicodemus besefte dat, want hij kende de schrift, hij wist dat er in de schrift als de Messias zou komen, dat hij wonderen tekenen zou doen. En hij moest erkennen dat hoe Jezus deze preekte en wonderen tekenen deed, dat hij van God moest uitgaan. En als hij dat zo zichzelf introduceert bij Jezus en Jezus aanspreekt als rabbi en tegen Jezus zegt: ik geloof dat je bij God vandaan komt als leraar, dan pakt Jezus hem eigenlijk gelijk aan. En Jezus kraakt eigenlijk gelijk een aantal van Nicodemus zijn theologische dogma's. Want waar Nicodemus in geloofde, dat was niet bijbels volgens Jezus. En het eerste wat Jezus zegt, Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Jezus gaat gelijk in zijn autoriteit zijn als de gezondene van God. Hij spreekt hem gelijk aan met gezag. Want Nicodemus was niet zomaar iemand. Dat was niet zomaar een Jood. Hij was een Jood. Hij was een fariseer. Hij was een rabbijn. Ja, zelfs hij was de hoofd van een rabbijnse school. En hij behoorde tot de Joodse raad. Bij de 70. De Talmud zegt, dat is een Joods geschrift, dat hij de derde rijkste was van Jeruzalem. En dat hij een bedrijf had die waterputten graafde. Of dat waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat zijn de overleveringen in de Joodse traditie. Dus hij was een leraar. Hij leidde rabbijnen op. Maar wat geloofde een fariseer eigenlijk? Wat geloofde nou een fariseer? Nou, een fariseer geloofde onder andere dat elke Jood van geboorte recht had om het Messiaanse Rijk binnen te gaan. Het Koninkrijk van God binnen te gaan. Wij noemen dat vandaag onder de christenen het duizendjarige Rijk. Want bij de fariseeërs leefde heel erg de Messiaanse verwachting. Dat hij zou komen om hen te bevrijden van de vijanden. Dat de Messias zou komen om te gaan zitten op de troon van David in Jeruzalem. Om daar te regeren. En dat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld zou worden. En dat Israël het hoofdland van de wereld zou worden. En dat alle heidenvolken naar Jeruzalem zouden afreizen. Dat is wat de profeten geprofeteerd hadden. En de fariseeën geloofden eigenlijk dat elke Jood die als Jood geboren wordt, eigenlijk was het een vorm van uitverkiezing. Ze geloofden in de uitverkiezing op basis van afkomst. En zeker als je besneden was, dan ging je automatisch naar het Messiaanse Rijk. als die werd opgericht door de Messias. En dat geldde ook voor de proseliet. Als een proseliet, een heiden die Jood was geworden, als die zich liet besnijden, dan ging die Jood ook automatisch het Messiaanse Rijk binnen. Dat is wat de fariseeën geloofden. Dus wat geloofden van ze, op grond van het verbondsteken van de besnijdenis, word je behouden. Dat is wat de fariseeër geloofde. Maar dat is niet bijbels. Want Jezus zegt, alleen door het geloof wordt een mens behouden. Niet door uitverkiezing op basis van afkomst. Niet door een uiterlijk verbondsteken als de besnijdenis. Weet je, wij kennen dat ook in Nederland vandaag de dag. Al heel lang. Salomo zegt niet voor niets, er is niets nieuws onder de zon. In meerdere kerken wordt geleerd dat je behouden wordt door Gods soevereine kies- en afwijsuitverkiezing. Die vorm van verkiezing wordt vaak toegeschreven aan Calvijn. Zeker is een uitverkiezing. Er is een uitverkiezing. Maar niet in een kies- en een afwijsuitverkiezing. In het Engels zeggen ze dat zo mooi. A pick and choose election. Wij worden niet, het is niet schriftuurlijk om op basis van soevereiniteit uitverkoren te worden. Een mens wordt behouden door geloof alleen. Kijk maar naar vers 15. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En er is ook zoiets in Nederland als de verbondsleer. Als een kind gedoopt is, wij noemen dat besprenging, dan gaat hij automatisch naar de hemel. De gereformeerde vrijgemaakten, onder Abraham de Kuiper, die leren dat. Het is ook de katholieke overtuiging. En in vele andere kerken wordt dat gepreekt. Dus er is niets nieuws onder de zon. Wat wij nu in Nederland, zeg maar, zo in die kerken geleerd worden, nou, dat leerden de fariseeën ook. Maar Jezus zegt, het is niet bijbels. En daarom kan een fariseeër ook niets met de boodschap van Johannes de Doper en met de boodschap van Jezus Christus. Want Jezus spreekt er namelijk, en Johannes de Doper spreekt er namelijk, dat een mens zich moet bekeren om het koninkrijk van God binnen te gaan. En weet u, dat is vandaag nog steeds zo. De kerkmens die niet wederom geboren is, heeft niets aan deze boodschap. Die vindt het woord bekering een vies en een smerig woord en ze kunnen er niets mee. De fariseeën konden ook niks met de boodschap van Jezus en Johannes en daarom hebben ze Christus afgewezen. En daarom zegt Jezus tegen Nicodemus, Nicodemus luister goed. Ieder mens moet opnieuw geboren worden. Eerst moet een mens geboren worden uit water. Dat is uit een vrouw. Dat lezen we in vers 6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. 1 Petrus 1 vers 23 spreekt over een vergankelijk zaad. Spreuken 5 vers 15 tot 19 spreekt dat het water staat voor het mannelijk zaad. Een kind wordt geboren. Waar groeit een kind op in de baarmoeder? Vruchtwater. Algemeen is de uitleg dat er hier gesproken wordt over de doop. Refereren dan Ezechiël 36. Maar persoonlijk geloof ik dat niet. Ik geloof dat hier het water staat voor de natuurlijke geboorte. Dus eerst moet iemand geboren worden uit de vrouw. En dan moet iemand opnieuw geboren worden door de geest van God. Want God is geest, zegt hoofdstuk 4. En wie uit God geboren is, is geestelijk geboren, is van boven geboren. Is geboren uit onvergankelijk zaad. 1 Petrus 1 vers 23. Dus wat zegt Jezus? Hij zegt, Nicodemus, je komt niet in het koninkrijk van God door afkomst. Door het ontvangen van een uiterlijk teken. Door het ontvangen van een verbondsteken. Maar je komt alleen in de hemel op grond van het, door het geloof in de Zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven geeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er is niet zoiets als automatisme bij God. Door het geloof ontvang de mens het leven. Door het geloof in de Zoon. Want het maakt eigenlijk helemaal niet uit als je automatisch toch de hemel binnengaat op grond van afkomst. Omdat je geboren bent of dat je besneden bent. Ja, dan kan je leven zoals je wil. Maar zo werkt dat niet bij God. Eigenlijk zegt Jezus tegen Nicodemus, maar hij zegt het ook tegen vandaag, tegen mij en tegen u. Je weet toch waar je vandaan komt? Je weet toch wat er gebeurd is in het paradijs, Nicodemus? Je weet toch wat daar is gebeurd? Weet je dan niet meer dat toen de mens gemaakt is, dat hij gemaakt is naar het beeld van God? Besef je dan niet toen de mens daardoor God gevormd werd, dat God de levensadem in zijn neus blaasde, dat de mens daar een afstraling was van het beeld van God, dat hij een afstraling is van God, dat hij daar het beeld van God vertegenwoordigde. Hij was een afschaduwing van wie God was, daar in het paradijs. Want het leven van God was in de mens. En er was volkomen harmonie tussen God en zijn schepping. Tussen God en Adam. Je zag het ook aan Adam. Hij had geen angst voor God. Hij was niet bang voor God. Hij had een vertrouwelijke en een lieflijke omgang met God. Hij had contacten met God. God sprak met hem. In de namiddag kwam God altijd elke dag. En had hij een gesprek met Adam en Eva. Ze hadden contact. En als je daar naar Adam keek, dan zag je in Adam Gods gerechtigheid. Dan zag je in Adam Gods heiligheid. Dan zag je de liefde van God geprojecteerd in Adam. Hij vertegenwoordigde God. En dan zegt Jezus eigenlijk indirect tegen Nicodemus, ben je dat vergeten? Ben je vergeten dat ik de mens zo gemaakt heb? Maar dat er een keer een verschrikkelijke dag was geweest. Er was een verschrikkelijke dag, de zondeval. Weet je dan niet, Nicodemus, dat de harmonie tussen God en mens daar verbroken is? Want in Adam heeft heel het menselijke geslacht gezondigd tegen de levende God. De mens werd bevangen door angst en schaamte. Adam en Eva verborgen zich achter de vijgenboom. Ze schaamden zich voor God, ze waren bang geworden voor God. Dat is een kenmerk van iemand die niet in gemeenschap leeft met God. Een vraag, gewoon een eerlijke vraag. Wie van u is er wel eens bang voor God? Gewoon een eerlijke vraag. Wie van u heeft er wel eens angst voor God? Wie er wel eens bang voor God? Ja, dat is wat daar gebeurde. In het paradijs. Het geestelijke leven stroomde weg uit de mens. Wie heeft wel eens iemand zien sterven? Dan zie je het leven wegstromen uit die mens. En één keer verandert die mens in een pop. Het leven is weg. Pas waren Jacco en ik onderweg naar Arnie. Een week of 5, 6, 7 geleden. Toen kwamen we een schaap tegen, die lag op zijn rug. En we zijn gestopt, het weiland binnengegaan om dat schaap te helpen. En wij probeerden dat schaap terug te zetten op zijn poten. En dat lukte niet, hij viel weer om. Het was warm. En we dachten, nou, we brengen dat schaap wat verkoeling. Dus ik had nog een beker water in de auto. En we goten op. En Jacco ging nog met een tweede beker water naar dat schaap toe. En hij stond bij dat schaap en ik stond nog bij de auto. Hij zegt, Edward, het is over. Hij zag zo het leven wegtrekken. Uit dat lichaam, uit dat dier. Dat is wat daar gebeurde. Dat is wat daar gebeurde. Het leven van God, ze ademde nog wel, maar het leven van God vertrok weg. Het beeld van Gods gerechtigheid en Gods heiligheid en liefde in de mens. Als een doek gleed dat van de mens af. Het vervaagde. Nicodemus, besef je niet dat het dat gebeurd is? En dat de mens een drager werd. niet van het beeld van de levende God. Maar hij werd beelddrager. Van Satan en het beest. Want de mens werd trots. Zelfgericht. En vol van eigen dunk en eigen verlangens. Vol van sensuele verlangens en etcetera en etcetera. Geheel doordrenkt van verdorvenheid. In het Engels is daar zo'n mooi woord voor. Corruption. Man is full of corruption. Daar in Genesis 3. Daar stierf de mens geestelijk. Geestelijk stierf de mens. Dood. Het leven. De verbinding. Met God. Daar kwam een einde aan. Scheiding. Lieve vrienden, lieve broeders en zusters. Iedere mens uit een vrouw, die geboren is uit een vrouw, moet opnieuw geboren worden.
God geboren is, die zondigt niet meer. Nicodemus, je hoort het Jezus zeggen. Nicodemus, je kunt niet in harmonie met God komen op grond van jouw afkomst. Op grond van een verbondsteken. Dat lukt niet, Nicodemus. Besef dat nou. Want er is wat gebeurd in Genesis 3. Weet u, iemand die niet opnieuw geboren is, is als iemand in een baarmoeder. Zo'n klein kindje in de baarmoeder, die heeft alles. Ogen, oren, handen, voeten, organen, zoals een hart, nieren, lever, longen. En ik vergeet nooit meer dat mijn schoonzus een doodgeboren kind kreeg, of een miskraam.
Dennis en de omen die kwamen uit het ziekenhuis naar ons toe en ze hadden zo'n klein kistje bij zich. En er lag een kindje in van 16 weken oud. En ik ben de enigste buiten de familie van Dennis en Omerom die dat kindje heeft gezien. Het was een jongetje. James. En Dennis die pakte dat kistje, die had hij voor in de auto staan en hij deed daar het dekseltje af. En wat zag ik daar? Een kindje. Alles zat erop en eraan. En op het moment dat ik naar dat kindje keek, kreeg ik gelijk connectie. James. Dus voor mij is het niet een kindje, voor mij was het mijn neefje. Het had oren, het had ogen, het had handen, het had voeten. En alles was nog doorzichtig. En je zag ook gewoon wat daar binnen was, die adertjes. Ik schrok er niet van, ik heb het bewonderd. Maar dat jochie, of een kind in de baarmoeder, heeft geen kennis van de wereld buiten de baarmoeder. Hij is totaal of zij is totaal onkundig wat daar gebeurt. Buiten in die grote wereld. Maar als zo'n kindje geboren wordt, en iedereen die een bevalling wel eens heeft meegemaakt, als zo'n kindje geboren wordt, wat gebeurt er dan? Dan begint hij het leven. Dan begint het leven voor zo'n kind. dan ziet hij het licht. Dan begint hij de omgeving waar te nemen. Geluiden vervullen zijn oren. De organen beginnen te werken. En ik vergeet elke keer als je dan zo'n kindje geboren hebt, en ik heb het 5 keer mogen meemaken, wat gebeurt er dan? Waar het eerste waar je op let, is: gaat het kindje huilen? Hoor je dat? Huilt je? Want dat betekent dat het van binnen begint te werken. Dat het hart aan het werk is. Dat alles, dat het leeft, dat het kan leven, dat het levensvatbaar is. Zoals een kindje in de baarmoeder geen kennis heeft van de grote wijde wereld. Van de wereld buiten de baarmoeder. Zo heeft de mens vandaag de dag, die niet wederom geboren is, geen kennis van wie God is. Het is een soort van dat er over zijn leven een grote sluier is getrokken. Een donkere sluier. Waar hij niks door kan zien. De schrift noemt het dat hij verblind is door de geest van deze eeuw. Daar spreekt Gods woord over. Maar op het moment als iemand wederom geboren wordt, dan verandert alles. Dan ziet hij of zij het licht. Vroeger was er zo'n uitspraak, hij heeft het licht gezien. Dan ziet hij het licht. Dan begint het licht van God te schijnen in zijn hart. Gods woord gaat open. Je krijgt kennis aan God. De wereld verandert. En één keer begin je het woord van God te begrijpen. En één keer zie je het allemaal anders. Geestelijk kom je dan tot leven. Zo'n kindje weet niet alles. Maar hij beseft dat hij leeft. En wanneer weet je dat een kind leeft? Als hij honger hebt. Dan gaat hij roepen. Dan gaat hij huilen. Dan wil hij melk. Zo is het bij u toch ook, toen u net wederom geboren is. U ging roepen, u had God nodig, elke keer weer. Je beseft dat je een relatie hebt met God, zoals een klein kindje beseft dat hij een relatie heeft met zijn moeder. Ik zag het net nog gebeuren bij Janneke. Die kleine begint te huilen en gelijk is daar die reactie. Ze gaat staan en neemt hem mee. Zo gaat God om met een kind die geestelijk opnieuw geboren wordt. Het is zoals vers 8 zegt, de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iemand die uit de geest geboren is. Iemand die uit de geest geboren is. Ik weet niet wanneer ik uit de geest geboren ben. Ik weet ook niet wanneer ik geboren ben. Ik heb het eigenlijk ook niet heel concreet beleefd. Goed, mijn ouders hebben een datum opgeschreven. Maar ik weet dat ik leef. En ik weet ook nu dat ik opnieuw geboren ben, want ik weet dat het leven van God in mij is. Dat weet ik. Zo is dat ook. Geestelijk vandaag de dag. En daarom zegt de Heer, zegt hij tegen Nicodemus, dat hij niet moet bezig zijn met wedergeboorte, maar dat hij bezig moet zijn met geloven. Opdat ieder die in hem gelooft niet het verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Door het geloof ontvangen wij het leven. En door het geloof weten we dat we leven. En door het geloof zal de hemel zich aan ons openbaren. Iemand die wederom geboren is, die weet dat hij leeft. Er is wat veranderd. De relatie met God is hersteld. Er is weer een relatie. Er is weer connectie. Herinnert u die tijd? Weet u nog die begintijd toen u tot geloof kwam? Dat het woord van God voor u openging? Dat u besefte dat u een kind van God was? Dat er leven was in uw binnenste? Je omgeving begreep jou niet? Je omgeving, ik weet nog dat ik de Jesus freak werd genoemd op school. Toen kwam ik op school getuigen, maar mijn hart was zo vol van vreugde. En ze zei, Ed, wat is gek geworden, Jesus freak. 20 jaar, ik ken de Heer nu 20 jaar en ik heb nog met 2 schoolvrienden contact. En elke keer als ik met ze ga uit eten, weet je wat ze tegen me zeggen? Edward, ben je nog steeds een Jesus freak? Ik zeg het nog erger als eerst. Dat was mijn bijnaam geworden, de Jesus Freak. Weet je hoe dat kwam? Omdat er leven in mijn hart was. Dat God daar gebracht was. Ik was opnieuw geboren. En ik moest gaan leren om te gaan leven vanuit de nieuwe mens. En het leven vanuit de nieuwe mens is een leven vanuit de relatie. En niet uit prestatie. Niet uit werken. Ik moest gaan beseffen dat ik mocht gaan leven uit het volbrachte werk van Jezus. Het is volbracht. Dat is het begin. Het is volbracht. Dat is het einde, dat is mijn begin en mijn thuiskomst. Het is volbracht. Ik hoef me niet meer op te werken om iets te zijn voor God. Want dat had Jezus al lang vervuld aan het kruis van Golgotha. De wetenschap begon door te dringen zoals Johannes 16 vers 27a het zegt. De Vader zelf heeft u lief. Ik mag nu beseffen en weten dat de Vader mijzelf lief heeft. En wie kan die liefde van de Vader overstijgen? Niemand toch? Ik ben geliefd. Ik hoef eigenlijk door niemand anders geliefd te worden. Hoe vaak zijn we nog op zoek naar de liefde van een ander? Ik hoef niet meer geliefd te worden door een ander. Als ik geliefd word door een ander, is dat genade. Is dat een bonus? Dat is genade. Is dat een genadegift van God? En daarom roept de schrift ons te blijven in de eenvoud die in Christus Jezus is. Gewoon blijf rusten in het volbrachte werk van Jezus. Wees een gebroken vat, zodat het geestelijke water door jou heen kan stromen. Maar het zit zo verrot diep in de mens, dat een mens wil presteren, dat een mens wil werken. En een bijzonder, de religieuze mens, de fariseer, die heeft een soort drijf in zich binnenste dat hij altijd zijn best wil doen om goed te zijn voor God. Die is altijd bezig zichzelf in te spannen om zich op te werken, om gezien te worden bij God. Die persoon is altijd bezig om bevestiging te zoeken. Ik was pas bij een groep jongeren en er was één jongen. Die had een grote mond. En elke keer maakte hij opmerkingen, want hij wilde gezien worden. Hij wilde gehoord worden. Hij zocht bevestiging. Maar diep in zijn hart droeg hij iets van onzekerheid. Zo zijn zoveel christenen vandaag. Die zoeken bevestiging, die doen hun best. En dan hebben ze deze gedachtes. Wat zouden de broeders in de schaapskooi wel niet van mij denken nu? Wat zou Jacco niet van mij denken? Of wat zou Edward niet van mij denken? Of wat zou die zuster niet van mij denken? Mag ik dit wel doen? Mag ik dat wel doen? Ze hebben angst. Iemand die leeft uit prestatie hebben angst voor de Heer en voor de broeders. En voor de mensen om hen heen. En met enige regelmaat voelen ze zich zo teleurgesteld. Waarom? Omdat ze het gevoel hebben dat ze niet geliefd zijn. Omdat ze het gevoel hebben dat ze niet gezien worden. Nou, eigenlijk in principe, als je nog een gevoel van teleurstelling in je hart hebt, dan vertrouw je nog op die ander. Maar Gods woord zegt, vestig op prinsen geen vertrouwen. Of je vertrouwt nog op jezelf. Een gevoel van falen, een gevoel van twijfel. Ik heb gefaald. Ik twijfel. Dan verwacht je nog wat van jezelf. Dan verwacht je nog wat van jezelf. Maar er is niks van jezelf te verwachten, o kind van God. Nee. Het is God die het door ons heen doet. Maar weet je wat er aan de hand is als u overweldigd wordt door, door die gevoelens van falen, van twijfel, van teleurgesteld zijn. Als u bezig bent met inspanningen en zoekt naar bevestiging, als er angst in uw hart is voor God, dan leeft u weer vanuit de eerste mens. Dan leeft u weer zoals Adam leefde na het paradijs. Dan bent u weer teruggezakt. Vele mensen hebben ook voldoening vanuit presteren. Kijk eens hoe goed ik leef. Kijk eens wat ik voor elkaar gebracht heb. Maar lieve vrienden, lieve kinderen van God, leven vanuit een nieuwe schepping, vanuit een nieuwe mens, dan krijg je voldoening dat God door jou heen werkt. Dat is de boodschap van het nieuwe verbond. Wij hoeven niet meer te werken. Wij hoeven niet meer te presteren. Wij hoeven ons ook niet meer in onze hoofd er allerlei gedachten veroordeeld te voelen. Hoe zou een ander over mij of haar denken? Want dan betekent dat je misleid wordt. Wij mogen leven vanuit een nieuw mens. Want als God iets geestelijks wil bouwen, dan kan dat alleen door de Heilige Geest gebouwd worden. Dus de Heilige Geest bouwt het geestelijke huis. En hij gebruikt ons daarvoor. Dus dat betekent dat als jij iets geestelijks voorbrengt, dan heeft de Heilige Geest dat door jou heen bewerkt. Dus je bent enkel alleen maar een leeg vat. En iemand die dat beseft, dat hij gewoon eenvoudig mag leven vanuit een nieuwe mens, die beseft dat hij afhankelijk is. Die beseft dat hij eenvoudig mag rusten in het werk van de Heer. Die beseft dat de Heer het door hem heen doet. Het lukt ons echt niet hoor, om iets geestelijks voor te brengen uit eigen kracht. Dat is onmogelijk. En daarom wil ik u vanmorgen ook oproepen. Stop daar nu eens mee. Stop nou er eens mee om goed te zijn voor God. Christus is al goed voor God. Christus is volkomen volmaakt. En wij zijn met Christus verborgen in God. Wij zijn in Christus. En als God naar ons kijkt door de Zoon, dan ziet hij een volmaakte man en een volmaakte vrouw. Ik roep je vandaag op, lieve man, lieve broeder, lieve zuster, om te stoppen met presteren. Om te stoppen met werken. Maar te zoeken naar de gemeenschap met God. Stop met het zoeken naar bevestiging. Stop met het zoeken om geliefd te worden. De Vader zelf heeft u lief. Wees niet bang wat anderen van je denken. Verwacht het niet van anderen. Want anderen zullen je altijd teleurstellen. Deze man die vandaag voor u zit. Er zal misschien een dag komen. Ik hoop het niet. Maar de mogelijkheid is er wel dat ik u teleurstel. Maar God stelt nooit teleur. Ik wil jullie natuurlijk niet teleurstellen. Maar onbewust. Door een woord of door een manier hoe ik me gedraag. Kan ik jou teleurstellen. Dat gebeurt. Dat is. Vestig op prinsen geen vertrouwen. Mijn vrouw heeft mij wel eens teleurgesteld en ik haar. Maar ik kan u vandaag getuigen, we zijn nu 18 jaar bij elkaar. Maar door de genade van God zijn we bij elkaar. En we zijn nog steeds mooi verliefd op elkaar. Omdat wij het alle twee verwachten van God. Op het moment dat ik ga vertrouwen op mezelf, dat ik het voor haar moet doen, dan loop ik vast in mijn huwelijk. Maar als ik besef dat God mij het leven moet geven, dan floreert mijn roos of mijn huwelijk als een roos. En daarom heb ik ook 18 rozen gehaald en een rode roos en een witte gehaald. Omdat ik geloof dat het aankomende jaar dat ik Jezus nodig heb voor een goed huwelijk. Een opnieuw geboren mens die leeft door het geloof. Die beseft dat God hem of haar moet helpen. En God zal het je geven. Want hij heeft opnieuw weer een relatie met u. Want u bent uit hem geboren. Lieve vrienden. Lieve kinderen van God. Opnieuw geboren zijn is een enorme zegen. Is een enorme genade. En u die opnieuw geboren bent, leef door het geloof. Want de relatie, dat betekent dus dat de relatie tussen jou en God is hersteld. Er is weer hersteld. Leef door het geloof. En God zal de hemel aan jou openbaren. God zal je alles geven wat je nodig hebt. God zal je helpen in elke situatie. Judith kwam vanmorgen met een woord naar me toe. Ze zegt, zou ik het hiervoor delen of niet? Maar ze had het gevoel dat het nog niet helemaal gerijpt was. Dus ik probeerde wat van te vertellen. Jezus dwong zijn discipelen om de boot in te gaan. Jezus bracht zijn discipelen in de storm. Om zich daarna, in het vierde nachtwaken, zich aan hen te openbaren. God brengt u wel eens in de storm. Het is zijn plan om soms u in de storm te brengen, in de moeilijkheden te brengen. En dan die discipelen waren aan het roeien en die waren aan het varen. En het waren volleerde vissers. Maar ze worstelden allemaal aan de overkant te komen. Maar God liet het toe. Want hij moest zich aan hen openbaren. Als de God die heerschappij heeft over alles. Wie van u zit vandaag in de problemen? Heeft u problemen in uw hoofd? Heeft u problemen in uw gezin? Heeft u problemen? Het kan zijn dat God u daarin gebracht heeft. Zodat jij gaat beseffen dat God ook daar heer over is. Over die problemen. We zijn afhankelijk van hem. Hij wil het ons geven. De relatie is op hersteld toen hij opnieuw geboren werd. En daarom, lieve kinderen van God, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie in hem gelooft, komt niet in de verdoemenis. Wie in hem gelooft, mag in liefde teruggaan tot God. En als je daar bij God bent, dan wijkt toch alle angst. Dan wijkt toch alle vrees. Dan wijkt toch alles wat te maken heeft met de eerste mens. Laten we ons vertrouwen stellen op Jezus alleen. Amen. Laten we danken. Dank u wel, Heere. Dat u ons gekocht en betaald hebt met uw kostbaar bloed. En dat wij vandaag mogen belijden kinderen van God te zijn. En dat het leven van God in ons is. Dank u wel dat wij een tweede geboorte hebben mogen meemaken. En dat de relatie tussen ons en u hersteld is. En ik bid, Heere, zoals een klein kindje mag opgroeien naar volwassenheid, dat u ons wil helpen om op te groeien tot volwassenheid in het geloof. In Christus Jezus. Amen.